We gaan een nieuwe serie doen. En die serie die heet Evenbeeld. Ik heb daar nu aan toegezet de ondertitel Hem kennen en Hem bekendmaken. To know Him and make Him known is de Engelse titel. Is een titel die Jeugd en Opdracht veel gebruikt voor hun doelstelling van de discipelschapsschool. En ik vind het wel mooi, weet je, Jezus kennen en daaraan verbinden van dat je Hem ook bekend maakt aan anderen. Alleen, de startpunt van ons is dat we geschapen zijn als zijn evenbeeld. En dat we het eigenlijk hebben over anatomie. Anatomie, wat is dat? De meeste van ons kennen het linker plaatje wel. Als je bij een fysiotherapeut komt of bij de dokter of ergens anders, dan krijg je zo'n schoolplaatje te zien hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En de meeste mensen verstaan onder anatomie het ontleden van het menselijk lichaam. Dus dat we alle spieren kennen, alle botten en noem maar op. Dat is correct. Dat is een vorm van anatomie. Ook wel de meest voorkomende, omdat we daarin natuurlijk een stuk wetenschap gelegd hebben. De meeste van jullie kennen misschien ook wel dat schilderij van ergens uit de jaren 1600, 1700. Dan zie je die geleerden met die zwarte hoedjes op een lijk uit elkaar halen. En dat is eigenlijk de eerste ontdekkingen van hoe dat menselijk lichaam functioneerde. Dat men op zoektocht ging. Ik vind dat plaatje van dat schilderij daarom zo leuk. Dat er lucht die erbij hoort gelukkig er niet vanaf komt. En die mensen daar een beetje netjes zitten kijken. Ik had hem er ook op kunnen zetten. Er is nog een tweede vorm van anatomie. En dat is de vergelijkende anatomie. In de vergelijkende anatomie dan vergelijk je bijvoorbeeld de mens, zijn arm met de poot van een kat, met de vleugel van een vogel. Of wat is dat? Oh, dat is een vin van een walvis. En ik denk dat dat van een vleugel is. En dan probeer je gelijkenissen te vinden. Hoe werken bepaalde elementen, hoe werken bepaalde scharnieren, hoe werkt dat bij de mens en bij een dier of bij wat dan ook. En dan ga je vergelijken en zo kan je ook families bij elkaar koppelen. En als je heel veel geloof hebt, dan geloof je dat dat van de een naar de andere zomaar evalueert of zoiets. Het is toch wel erg moeilijk om van zo'n vleugeltje een hand te maken. Wat wij nu gaan doen is het laatste. We gaan vergelijkende anatomie doen en we gaan onszelf vergelijken als mens met God. Omdat we op God lijken. We zijn naar zijn beeld geschapen. En dat doen we met de doelstelling dat we daar wat conclusies aan gaan trekken die we het liefste trekken in de vorm van hem leren kennen en hem bekendmaken. Een andere zet die we kunnen doen, en dat kan per week een beetje schelen. Het is natuurlijk ook net wat God daarin wil zeggen, maar we kijken naar wat God heeft aan dezelfde anatomische dingen die wij hebben. En je kijkt wat God ermee doet en je zou dan de les kunnen zeggen, hoe ga jij er dan mee om? En dan kom je vanzelf wel tot conclusies dat je zegt van ik wil graag op hem lijken en hem ook bekendmaken. Dat betekent dat we eens moeten gaan nadenken over wie God is. Ik heb hieronder nog gezegd hem kennen en hem bekendmaken. Ik ben ervan overtuigd hoe beter we God mij kennen, hoe beter we hem ook bekend kunnen maken. En hoe beter ik iemand ken, hoe beter ik hem bekend kan maken. Nou, wie is God eigenlijk? Als je gaat praten over God, dan praat je toch eigenlijk over een groot mysterie. Ik denk als je net zoals ik opgevoed bent binnen het christelijke traditie, dat je vaak een eenzijdig plaatje van God hebt. Toch, hoe groot God ook is en hoe moeilijk hij te vatten is in woorden van mensen, maakt hij zichzelf aan ons bekend. En de Bijbel zegt heel veel over God. Het merendeel gaat wel vaak over zijn karakter. Maar ook hele vreemde dingen die we niet kunnen vertalen in dingen die wij goed begrijpen. Ik zal een paar noemen. God is hier. Zijn aanwezigheid. God is nabij of in uw midden. De karaktereigenschappen van God is barmhartig en genadig. God is ons een schuilplaats. Ja, dat is wel fijn, maar hoe doe je dat, schuilen bij God? Hoe vind je die barmhartigheid en die genade? Dat zijn vaak van die omschrijvingen die we wel makkelijk naar ons toe trekken, maar die nog niet 1, 2, 3 even te vertalen zijn in de praktijk. Er zijn ook namen van God. Dat is een hele studie op zich. En het had ook best een leuke serie kunnen zijn om alle namen van God uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament te nemen. De Ik Ben uitspraken van Jezus. De namen van God, dat is dan Jehovah, Jehovah Nissi, Jehovah Rafa, Jehovah, en kan je ze opnoemen, Tzitzkenu, je hebt er zoveel. Jehovah Rafa is God geneest. En daar komt onze naam Rafael vandaan. Rafa, genezing, El, God, door God genezen. Dus uit die namen kan je ook een hoop halen. Die kant gaan we allemaal niet op, we gaan wat anders doen. Daar kom ik straks wel op terug. Waar het mij meer om gaat van is, hoe ziet God er nou precies uit? Wie is hij? Nou, daar hebben we een paar leuke teksten over. God is een verterend vuur. En ik heb de expressie even bovenaan neergezet. Dat is niet iets waar je vrolijk van wordt. Staat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Wat mij altijd opvalt is dat we dat in aanbiddingsliederen soms wel eens zingen. God is een verterend vuur en daar dan toch heel vrolijk bij staan. Volgens mij is dat wel iets waar je een beetje van schrikt. Een andere uitspraak die ik heel moeilijk kan plaatsen is God is geest. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. Uiteindelijk is God geest. Dan is God licht. Ook zoiets. In hem is geen enkel duisternis. God is licht. Ja, is dat dan symbolisch of is hij gewoon licht? God is liefde. Waarbij ik verder denk dan dat God liefdevol is. Ik denk dat God echt liefde is. En dat je bijna terug kan zeggen, liefde is God. Alleen dan, dat wordt weer moeilijk voor ons om dat goed te definiëren. De meest moeilijke uitspraak is dat God gewoon is. God is. Het moeilijke woord ervoor is zelfexistent. God bestaat bij zichzelf. Dus God is. God heeft ook geen vergelijking eigenlijk nodig. Als Mozes aan God vraagt, wie moet ik zeggen dat mij zendt? Dan zegt hij, zeg maar dat ik het gedaan heb. Ik ben. En eigenlijk een beetje in een soort autenne houding dat God zegt, je denkt toch niet dat ik me ga vergelijken met die goden van Israël of van Egypte of zo? Ik ben niet een god die te vergelijken is met Ra of met wat voor afgod dan ook. Ik sta daar ver boven, ik ben. En soms presenteert God zich ook naar jou en naar mij toe als van, hey, ik praat nu tegen je. Ik ben. Jezus doet dat verschillende keren. En dat roept bij de farizeeën grote vijandschap op. Dat zijn de bekende ik ben uitspraken. In de jaren 60 heeft Gideon, uitgever Gideon, een boekje uitgegeven. Dat waren de uitspraken van Jezus. Dat was tegenover het rode boekje van Mao. En daar stonden alle ik ben uitspraken in. En het is heel raar, alleen maar gewoon de bijbelteksten van de ik ben uitspraken van Jezus met een korte uitleg wat het inhield. Dat boekje heeft, ja, is als water over de toonbanken verkocht. Weet je. Ze zegt, bij tientallen ging dat weg. Daar zit zo'n kracht in wie Jezus is. Nou, dat was toen een heel goed evangelisatiemiddel. Maar ik wil dat je er even over nadenkt. Dus als God zegt, ik wil door jullie gekend worden. Ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar als God dan tegen mij gaat zeggen van, ik ben een verterend vuur, ik ben licht, ik ben liefde, ik ben. Dat zijn niet de makkelijkste dingen om te zeggen van, hé, daar wil ik graag een relatie mee hebben. Ik wil graag een relatie hebben met het licht. Ik wil graag natuurlijk een relatie met de liefde hebben. Dat komt natuurlijk dichtbij, maar dat is toch meer gevoel en meer ideeën dan dat je zegt van, zoals ik Wim ken, ken ik Wim. En God zegt, en ik wil dat je mij kent zoals je Wim ook kent. Hij wil dat wij hem kennen. Dus schrijft hij wat. In Genesis staat het volgende. In Genesis 1, vers 26 en 28 tot 28 staat. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. En dan komt er een heel verhaal. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over het vee en over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als zijn evenbeeld schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Jammer dat daar de mensen staat. Had veel mooier gestaan als daar Adam. Want dat staat er in de grondtekst. Dus dat mannelijk en vrouwelijk zit in één. En dat is wel goed om dat in deze tijd eens wat scherp neer te zetten. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Dat laatste gedeelte, daar vestigen wij heel veel aandacht aan. Wat is de opdracht van de mens en waarom bestaan we eigenlijk op deze aarde? Je kan er ook heel veel dingen uithalen van hoe God ons geschapen heeft en hoe de orde van God is. En dit is dan voor de zondeval en dan ook welke gevolgen dat de zondeval hierop heeft. Nou, daar heb ik vaker over gesproken en ik geloof nog kort geleden. En we hebben ook over het huwelijk wel eens deze tekst aangehaald. Waar het mij nu om gaat is dat het uitvoeren van wie jij bent en waarom je op aarde bent gekoppeld zit aan het feit dat God zegt: ik heb je geschapen naar mijn beeld. Hij zegt: laten we mensen maken die op ons lijken. En dit is de opdracht. Ik hoop dat je dat pakt. God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten. Dus wat jij moet, vindt zijn oorsprong, of vindt zijn kracht, of vindt zijn begrip in het snappen dat je naar zijn evenbeeld geschapen bent. Pakken we dat? Jouw roeping voor jouw leven zit gegrond in het feit dat jij geschapen bent door God naar zijn beeld. Wij zijn ook beelddragers van God, noemen we dat vaak. Ik vind het woord beelddragen ook weer zo moeilijk. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, we zijn anatomisch aan hem gelijk. En daar zit een heleboel in wat we kunnen leren. Kom op. Waarom doet hij het niet? Daar is hij. We gaan dus vergelijkende anatomie doen. Ik lijk op God en hij lijkt op mij. En dan bedoel ik met dat hij lijkt op mij niet dat blasfemisch te zijn of God een beetje neer te trekken. Maar meer op van, als ik naar mezelf kijk, mag ik ook dingen van God zien in mijn medemens. Ik mag ook dingen van God zien bij mij. En die vergelijking mogen we best eens trekken. Zo goed als dat ik kan zien, ziet God ook. En zoals ik naar dingen kijk, zo kijkt God ook naar dingen. Of beter gezegd, zoals God naar zaken kijkt, zo zou ik ook naar zaken willen kijken. Dus als ik Joke zie, Joke Richters, dan wil ik net zoals God naar Joke Richters kijken. En meestal met Joke lukt dat wel, weet je wel. Dan kan je wel de gedachten van God zeggen, nou, daar kan ik achter staan en zo wil ik ook kijken. Maar dat gaat ook over moslims, gaat ook over hindoes, gaat ook over drugsdealers, gaat ook over alle mensen die je tegenkomt. En soms zie je iemand en dan zeg je van, ik zie hier iets van God in, maar ik zie ook iets van Satan erin. En mijn taak is daar verandering in te brengen of er te zijn om iemand aan te raken in de naam van Jezus. Mijn invloed aan te wenden. Als dat iemand is in de metro, heb ik niet zo gek veel kans. Als het iemand is op mijn werk, dan kan ik rustig afwachten wanneer die tijd komt. Ik lijk op God en hij lijkt op mij. Onze eigen anatomie is wellicht de beste biografie die God over hemzelf geeft. Het feit hoe jij en ik functioneren. Het feit dat we handen hebben, ogen hebben. Het feit dat we daar vaak ook mee worstelen. Veel van onze zonden gebeuren ook met ons lijf. Gebeuren ook met de dingen die we doen, met de dingen waar we naar kijken, de dingen waar we naartoe gaan, de dingen die we handelen. En dan is het goed om te zeggen van, hey, ik mag daarvan leren. Hoogwaarschijnlijk kan je van jezelf leren hoe het niet moet en van God hoe het wel moet. Dat kan je in een heel naar pakket zetten. Maar dat is precies niet de bedoeling. Want God zegt, ik heb je geschapen naar mijn beeld en je mag naar mij kijken en daar mag jij van leren. Dat zijn de dingen die we doen. Nog mooier wordt het, iedere keer wanneer God ons iets openbaart over hemzelf als persoon, dan laat hij ons ook iets zien over zijn persoonlijkheid. Als God begint te spreken in de Bijbel en we gaan hem gewoon volgen, dan zal er altijd wel een eerste keer zijn dat een bepaald beeld naar voren komt. En dan zullen ook, en dan ontwikkelt zich dat. Dat noemen ze het voortschrijdend inzicht en het principe van altijd eerste keer op zoek in de Bijbel. Wanneer wordt dit voor het eerst gezegd? Wanneer wordt er voor het eerst gesproken over Gods ogen? Wanneer wordt er voor het eerst gesproken over Gods handen? Of over Gods voeten? Over zijn hart? Nou, die teksten zou je zo kunnen opzoeken. En dan openbaart God iets van zichzelf. Nou, het mooie is dat bij Gods openbaring altijd iets van hemzelf geopenbaard wordt. Wie die is als persoon. En zijn sterke arm. Maar dan is het niet alleen maar van kijk eens, ik ben sterk. Maar ook altijd gelijk van zijn bescherming. En zijn hart om jou en mij te beschermen. Dus God openbaart altijd iets van zichzelf. Van wie die is als persoon. En dan wil hij tegelijkertijd iets van zijn karakter aan ons vertellen. En daarom is het goed naar die dingen te kijken die we net zoals God hebben. Sterker nog, doordat je naar hem kijkt van hoe gaat God hiermee om en hoe ga ik ermee om, komt er een honger naar intimiteit. Want je gaat hem beter kennen en je gaat jezelf beter kennen. En wanneer we intiem met God omgaan, dan komt er ook vrucht in ons leven. Een wederzijdse herkenning, erkend worden en gekend worden, is wat aanbidding of is eigenlijk wat intimiteit inhoudt. Laat ik dat even terugtrekken naar een persoonlijke relatie. Hè. Ik ken Joke natuurlijk nu al heel wat jaartjes. We zijn al 9 jaar getrouwd bijna. En we kennen elkaar. En we hebben elkaar leren kennen door gekend te worden en erkend te worden. Door veel met het kennen bezig te zijn. Het woord voor gemeenschap in de Oude Statenvertaling is kennen. Abraham kende Sarah, staat er dan. En ze kregen een kind. Intimiteit en gemeenschap en dat soort woorden liggen heel dicht bij elkaar. Maar als jij en ik God goed kennen, hem leren kennen en we worden gekend zoals wij zijn, met al onze gebreken, en daarom is het goed te weten dat God liefde is en ons aanvaardt, dan ontstaat er intimiteit waar vrucht uit voort kan komen. Jouw leven en mijn leven krijgt vrucht door de intimiteit die we met God hebben. In ons persoonlijk leven zou dat moeten leiden naar een grotere vorm van aanbidding. Hoe beter je God leert kennen en je jezelf ook kent, hoe meer je God zal aanbidden. En als aanbidding natuurlijk verzandt in het zingen van liederen of in een bepaalde vorm van dienst, dan loop je het risico dat je je aanbidding alleen maar daar neerzet waar dat ooit een keer gebeurt. Oh, we gaan zondag naar de gemeente en dan gaan we aanbidden. En op maandag doe je dat dan niet? En op dinsdag? Nou, ik hoop van niet. Alleen ziet dat er misschien wat anders uit. Dus wat we hier op zondag doen, inclusief de preek, inclusief het samen bidden met elkaar, is een gezamenlijke aanbidding. Is een gezamenlijke eredienst. Daar hou ik wel van. En dan hebben we elkaar voor nodig. Dus zoals we net hebben gezongen, kan je niet doen alleen. En zo klinkt het ook niet als ik het alleen doe. Maar het weerhoudt mij niet morgen God wel degelijk te aanbidden en gemeenschap met hem te hebben en intimiteit met hem te zoeken. Alleen onze gezamenlijke aanbidding stimuleert dat persoonlijke. En het persoonlijke roepen op om het gezamenlijke te doen. Dus intimiteit met God nodigt altijd uit of leidt tot aanbidding. Laten we eens gaan kijken bij het verschil. Wat zijn nou de verschillen tussen God en ik? Nou, die zijn groot. Dat betekent het volgende. Hoe langer ik stilsta bij God, hoe meer ik ontdek wie ik niet ben. Hoe langer ik nadenk over wie God wel is, hoe meer ik ontdek wat ik niet ben. Dus laten we gewoon eens nemen, God is liefde. En Gods liefdevolle handen, Gods bescherming, hè? Als je over die woorden zou spreken, en ik ga daar niet te veel van zeggen, want dat komt in de komende weken wel. Hoe meer ik ontdek dat ik dat niet ben. Ik zie dat mijn handen hadden wel eens kunnen wapperen. Dat is lang geleden dat dat gebeurd is, maar vroeger kon ik wel eens slaan. Iets wat God nu niet doet. God koestert ons met zijn handen. Als ik kijk naar hoe ik mijn ogen gebruik en waar God zijn ogen voor gebruikt, dan zitten daar ook wel duidelijke verschillen bij. Gods ogen gaan uit over de hele aarde, staat er dan. Zoeken de mensen die naar hun hart naar hem uitgaan. Mijn ogen zijn nogal eens begerig. En gaan vaak naar dingen uit waar mijn hart wel naar uitgaat, maar dan is het materieel. Ik kan uren in katsfijn bij een autootje liggen, toch? Of niet, hè? Oh, wat mooi, weet je wel. Wou dat ik dat had. Ik denk niet dat God daar echt van onder de indruk raakt. Er zijn er nu parkeervelden vol, weet je, die niet aan de straatstenen kwijtraken zijn. Dus hoe langer ik stilsta bij wie God is, hoe meer ik tot ontdekking kom wie ik niet ben. Dat geeft een beetje spanning. En die spanning is namelijk dat we ons vaak veroordeeld voelen. Ik kom tekort, ik doe het niet goed, dus. Die kant gaan we in deze serie absoluut niet op. Wat ik heel fijn zou vinden, en dat is wat we leren, is dat het altijd leidt tot zelfreflectie. Als we echt zingen met elkaar, u willen kennen. Als we echt zingen met elkaar, Heer Jezus, ik wil op u lijken. Dat willen we toch? Kan je allemaal amen zeggen? Je wil meer op Jezus lijken. Dan heb ik een simpele vraag. Wie moet er veranderen, Jezus of jij? De kans is groot dat jij er bent. Dat betekent dat een christen geen moeite heeft met zelfreflectie. Na te denken over wat doe ik nou eigenlijk. Daar heb je alleen moeite mee als je een verkeerd beeld van God de Vader hebt. Dat je denkt dat hij je veroordeelt en dat je niet meer bij hem mag komen. Dan ga je je verbergen, dan ga je Adam met je spelen. Achter de bosjes kruipen, ik ben er niet. Maar een christen die weet dat hij vergeven is door het bloed van Jezus, dat hij vergeven is door Vader God, dat hij altijd bij God de Vader mag komen of hij nou gezondigd heeft of niet. Want God de Vader heeft hem aanvaard in Jezus. Die kan rustig in de spiegel kijken en zeggen, chips Henk, dat zit nog niet goed. Daar moet ik echt eens wat aan doen. En dan ga je niet zeggen, daar ga ik wat aan doen. Dan zeg je, Heilige Geest, daar moet u nog een hoop werken aan mij verrichten. En dan zing je Filippenzen 1 vers 6. Het goede werk wat God in mij begonnen is, zal hij verzekerd voleindigen. Maar ik moet wel meewerken. Ik moet wel erkennen wat er veranderen moet. Ik heb Joke nu wat beloofd van ik ga daar en daarin in helpen. En daar moet ik in veranderen. Niet zij, ik. Dus we hebben een leuk akkefietje in de komende week om aan te werken. En dus zal ik moeten accepteren dat ze dat de komende weken natuurlijk wel een paar keer gaat zeggen, hè? Als je 60 jaar gewend bent iets niet te doen en er wordt van je gevraagd dat nu ineens wel te doen, heb ik dus een leeftijd dat dat niet zo gemakkelijk meer gaat. Maar dezelfde reflectie is er geweest. En enige aanmoediging heb ik hier en daar wel nodig. En veel gebed van jullie natuurlijk. Nou, in mij leeft geen enkele twijfel dat Joke dat ooit met veroordeling naar me zal zeggen. Heb ik ook nooit gehoord. Maar wel een stimulans en wel een groei naar die intimiteit. Nou, dat is toch met God ook zo. Jezus is voor onze zonde gestorven. Je bent volkomen aanvaard in de Heer en dan wil God dat meer van hem in jou. En dus zegt hij, Henk, kijk nou eens naar jezelf, joh. Wat doe je nou? En dat je in openheid met de Heer mag zeggen, Heilige Geest, kom in mijn leven, verander mij. Kneed mij, doe naar uw wil. En wees niet zo bang. God doet dat heel liefdevol. En is zeer goed te vertrouwen. Je wordt er alleen maar beter van. Alle expressies van God in voor ons begrijpelijke beelden en feiten zijn ook slechts doorkijkjes naar zijn grootheid. Dus als God iets zegt over zijn handen, voeten, spreken, noem maar op, is dat een beeldspraak die de Bijbel gebruikt. Want ik geloof dat God gewoon geest is. Dat is wat de Bijbel ook leert. Ik denk niet dat God een soort oude man is. Ik heb er ook geen beeld bij. Als het wel zo is, is het ook goed. Maar hij is zeker geen oude man met een grijze baard. Want God is nooit oud geworden, weet je wel. Dat geldt niet bij God. Maar dat zijn beelden die wij gebruiken. Maar als God praat over zijn anatomie, de dingen die hij kan doen, dan is dat om ons te laten zien hoe die is en daar doorheen te kijken alsof het een icoon is en zijn grootheid te zien. Dus als God praat over zijn spreken, als God praat over zijn hand, gaat het niet over die ene handeling of dat handje. Maar dan gaat het over zijn grootheid en zijn ontzettende grootheid, zijn heerlijkheid. En is het zo mooi. Dus het is iets moois om naar te kijken. De keerkant daarvan is dat God nooit zijn grootheid aan ons opdringt. Hij laat ons iets zien in ons begrijpelijke taal en vraagt dan of wij ervoor open willen staan. God dringt zichzelf nooit aan jou op. Echt niet. Hij zal eens een keer je confronteren, hij zal eens een keer voor je komen staan, maar zich opdringen doet hij niet. Liefde dringt zich ook niet op. Als je van iemand houdt, dan hoop je op respons. Want dat is echte liefde. Ik kan mijn liefde niet aan jullie opdringen. Ik kan ook mijn liefde niet aan Joke opdringen. Ik kan ook mijn liefde niet aan de kinderen opdringen. Ik kan ze alleen maar lief hebben. En dan hopen dat diezelfde respons komt. En dan ben je blij. Dan wordt liefde bevredigd. Op het moment dat je je liefde opdringt en die wordt niet gerespecteerd en je doet het wel, dan weten we allemaal dat dat eigenlijk verkeerd is en in vele gevallen zelfs strafbaar. Echte liefde dringt zich niet op. Dat betekent dus dat God voortdurend het risico neemt door jou en door mij afgewezen te worden. Hij vertelt iets tegen ons over wie hij is en wat hij doet voor jou en mij. Daarin toont hij zijn liefde. En als wij dus niet reageren met van oké, schijn maar in mij en ik kijk wel naar mezelf, ik wil ook veranderen, wijs je hem dus af. Dus God zegt tegen mij, Henk, ik wil dat je wat meer verandert op dat of dat gebied. En ik zeg, ja, daar heb ik geen zin in. Hè? Dan wijs je zijn liefde af. Want zijn liefde is de garantie dat het heus goed komt. Heeft natuurlijk ook weer met je beeld over God te maken en hoe gemakkelijk in religie dingen weglopen. Het vervelende ook is, omdat God zich niet opdringt, kan je er altijd mee wegkomen. Als je iets langer christen bent dan 2,5 maand, heb je lang ontdekt, je kan wegkomen. Toch? Komt nog niet helemaal over. Je kan ermee wegkomen. God kan tegen jou zeggen, ik wil dat je dat laat en niet meer doet. Ik wil dat je verandert. Zie je dat je daarin tekort schiet? En je kan zeggen, ja, dat klopt wel, maar daar heb ik geen zin in. En morgen houdt God nog steeds van je. Zo is het toch? Maar laten we eerlijk zijn, het zegt wel iets over jouw verantwoording en je eigen karakter. En zo'n karakter wil je toch niet tegenover iemand die zijn leven voor jou gegeven heeft en die zielsveel van je houdt. Ik weet wel één ding, dat moet ik bij Joke niet flikken. En terecht niet. Dan hebben we thuis een fikse ruzie. Maar wonderlijk dat wij daar wel mee wegkomen bij God. En het breekt zijn hart. Het doet hem verdriet. En de spanning die we nou moeten opzoeken is daar niet in een wetticistische hoek mee gaan zitten. Je moet dit en je moet dat. Maar in een open relatie die van elkaar houdt. En daarom gaan we die vergelijkingen opzetten. Iedere keer dat God zichzelf aan ons openbaart, dan staat hij tegelijk toe dat wij ervoor kunnen kiezen zijn openbaring te negeren. Dus aan Gods kant staat openbaring. Aan onze kant staat ontzag hebben voor God, zijn grootheid, wat leidt tot aanbidding. Aan Gods kant staat die openbaring van wie die is. Aan onze kant staat te erkennen dat wij dat niet zijn en dus aan zelfreflectie te doen. En aanbidding is daar een fantastische tijd voor. Stil worden voor God. En de Heilige Geest zijn werk laten doen. En erkennen wie je werkelijk bent. Dus er is een verschil. En dat verschil moet ergens toe leiden. Als we ons vergelijken met God. Het derde is de vergelijking. De komende weken gaan we dus onszelf vergelijken met God. Waar streven we naar? We streven naar twee dingen. Dat is dat we meer ontzag krijgen voor God, zodat onze aanbidding groeit. En we streven naar meer zelfreflectie, meer persoonlijke groei. Ik zou een paar voorbeelden noemen waar we over zouden kunnen nadenken. Ik zeg niet dat deze teksten terugkomen, want ik doe het niet alleen en ik heb ze ook nog niet voorbereid, maar ik heb er een paar uitgepakt. Onze ogen en zijn ogen. 2 Kronieken 16, vers 9. Heb ik ze opgezet of niet? Ja. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedere hulp aan hen met wie zijn hart is toegedaan. Daar kan ik wel van leren. Of mijn ogen ook altijd zo zijn om klaar te staan om hulp te geven. Onze armen zijn krachtige arm. Deuteronomium 23, vers 27. Van oudsher is God een schuilplaats. Zijn armen dragen u voor eeuwig. Onze glimlach en die van God. Ik vond het wel leuk om daar glimlach neer te zetten. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Is een zinsnede uit de zegenbede. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. Zo kennen we hem wel, hè? Dat is een leuke zin om eens te zeggen. En wat bedoel je daarmee? Is het niet leuk als we vanavond straks gaan weg, dan zeggen we, Gods glimlach rust op jou. Ik hoop dat hij veel over je lacht. laten we een van onze kleinkinderen naar binnen halen en een grootvader er tegenover zetten, weet je wel? Dan zie je een glimlach komen. Mijn kleinkind. Het idee dat God zo deze week naar jou kijkt, is dat niet fantastisch? Dat is een zegen. Het is een oud-testamentische zegen die de priesters op hun volk moesten leggen. God glimlacht naar je. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Wel een reden om ook naar andere mensen te glimlachen, of niet? Onze vingers en zijn vingers. Psalm 8, vers 3 en 4. Zie ik de hemel het werk van uw vingers. Vind je dat niet prachtig, MBV? De maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan een sterveling dat u aan hem denkt? MBV-vertaling staat zegt dat u hem bezoekt. Dat u naar hem omziet. Als God dus met zijn vingers de maan en de sterren gemaakt heeft en dat hij dan toch tijd heeft om jou en mij een bezoekje te brengen. Onze handen en zijn sterke hand, die heb ik toch al gehad? Oké. Al vierf ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verse zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Het gaat hier over leiding. Zijn hand geleidt ons. En hoe gaan wij daarmee om? Onze oren zijn aandachtige oren. 2 Samuel 22, vers 7. In mijn nood riep ik tot u, riep ik tot de Heer. Ik riep tot mijn God om hulp. En in zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn geroep klonk in zijn oren. Als jij roept, hoort hij je. Hij hoort je. Hij zal misschien niet altijd antwoorden zoals je dat wenst. En daar ligt meestal het probleem, maar hij hoort je. Ik heb er eentje die is voor mij alleen. En van de tas denk ik, onze neusvleugels en zijn neusvleugels. Ik ben trots op mijn neus. En hier komt hij. Psalm 18, vers 9. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond en spuwde hete as. Exodus 15, vers 8. De adem van uw neus stuwde het water omhoog. De wilde watermassen stonden als een wal. Het kokende water stolde in het diepst van de zee. Die teksten, daar kom ik nog wel een keer op terug. Het gaat over de boosheid van God. En als iemand boos wordt, zwelt je neus op. Hè? En ga je neusvleugels trillen. Nou, daar zal ik het een keer over hebben. Hè? Ja, maar ik heb die tekst is voor mij. Maar ik wil je wel een keertje boos maken. Eens kijken of het bij jou ook lukt. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat, is dat ons hart wordt gevormd naar zijn hart. En zijn hart is een hart van liefde. Dus daar willen we echt mee bezig zijn. Mag God jou vormen en mag hij dat doen vanuit zijn hart vol liefde. Met als maar één doel. Zodat we hem leren kennen en hem leren bekend te maken. Gekend en erkend. Dat zijn echt Nederlandse woorden die heel mooi passen. In het Engels en Spaans kwam dat niet terug. Dus daar wil ik wel even bij stilstaan. In onze relatie is het belangrijk dat je weet dat God je gekend heeft. Dat hij je herkent. Het is ook belangrijk te weten dat God erkent op welke plaats je staat en erkent wie je bent. Het is voor mij heel belangrijk om te weten dat God mij gemaakt heeft zoals ik ben. Ik heb bepaalde gaven, ik heb bepaalde eigenschappen en die heeft God ook zo gewild. Daar mag ik volkomen tevreden mee zijn. Behalve als die eigenschappen tegen het evangelie of tegen de wetten van het koninkrijk ingaan. Dus ik heb bepaalde karaktereigenschappen en die kan ik gebruiken om hem bekend te maken. En veel van die eigenschappen heeft God ook. Ik kan die eigenschappen ook gebruiken voor zonde en voor het tegendeel. En dat heb jij ook. Er zitten altijd goede kanten aan en slechte kanten. Naar de slechte kant moet ik durven kijken zodat ik verander. En naar de goede kanten mag ik kijken omdat ik zoveel op God mag lijken. En mag ik hem daarvoor danken. En dan zing je terecht, dank u Heer. Thank you Lord. Uiteindelijk leren we hem kennen. En mogen we hem leren bekend te maken. En dan altijd in onze invloedssfeer. Daar waar we mensen ontmoeten. Ik wil afsluiten. En ik wil afsluiten met elkaar avondmaal te vieren. Avondmaal vieren doen we in deze gemeente eigenlijk heel onregelmatig. Dat is voor degenen die hier niet zo vaak komen even goed om te vertellen. Ik geloof niet in de traditie van de eerste zondag in de maand moet je avondmaal vieren. Ik heb dat in de Bijbel nergens ontdekt. Jezus zegt, doe dit, zo dikwijls gij dit doet. Oh, zo vaak moet je dat doen, dus wanneer je het doet. De manier waarop we als Church van de Way daarmee omgaan is dat we altijd een open avondmaaltafel hebben. Wij geloven dat als de Heilige Geest je aandringt om samen met iemand avondmaal te vieren, moet je dat doen. Of als je dat alleen moet doen. Het kan zijn dat bijvoorbeeld in de aanbidding of door de profetieën God spreekt en dat je voelt van dit moet ik met God in orde maken. Nou, ga avondmaal vieren. Beleid het bloed van Jezus, beleid het lichaam. Soms zou je met een ander wat moeten goedmaken. Of heb je behoefte om gewoon avondmaal te vieren? Joke en ik vieren wel eens avondmaal en dan is het vaak voor dingen die op ons hart liggen. En dan brengen we die zaken bij de Heer. Dus daar ben je volkomen vrij in. En daar mag je vaker van gebruik maken dan dat je nu doet. Als ik het gewoon observeer, dan zou ik zeggen, nou, onze gemeente heeft toch weinig problemen en weinig zorgen. Gaat wel goed. Aan de andere kant, je moet het ook niet als een trucendoos gebruiken dat je iedere week aan het avondmaal moet gaan, omdat je dan maar hoopt dat. Het is geen trucendoos. Dus doe dat zoals de Heilige Geest dat ingeeft. En zo nu en dan vieren we ook avondmaal met elkaar. Een van de dagen die vaststaat dat we avondmaal met elkaar vieren is Goede Vrijdag. Andere dagen zijn meestal aan de hand van of een serie die we doen of zoals de Heer dat leidt. Het kan zijn dat de Heer tot ons spreekt van dat is een lange tijd geleden we moeten avondmaal vieren. Maar we hebben niet een avondmaalsdienst in die zin. Dus wat ik vandaag wil doen is met jullie avondmaal vieren aan de hand van wat we nu zeggen. Ga je met me mee om te gaan jezelf te vergelijken met God? Dus je gaat je vergelijken met een 10. En je gaat je ook vergelijken met iets wat je nooit haalt. Forget it. Dus we gaan een verloren wedstrijd spelen. Met me eens? Als je het in die context van vergelijken zet, zou ik niet doen. Je kan je ook gaan vergelijken naar datgene wat God voor jou bestemd heeft. Je mag meer en meer op hem gaan lijken. En je mag je ernaar uitstrekken. En zijn geest leeft in je en die helpt je de dingen te veranderen die nodig zijn. Dat hoef je niet eens zelf te proberen. Het enige wat God van je vraagt is je te bekeren van je zonde. Heer, ik beleid dat dit fout was. Dat is een zonde. Iets wat je fout gedaan hebt. Wilt u nu in mij gaan werken dat ik geheiligd word? De Heilige Geest heiligt ons. Anders zou het zelf werkzaamheid zijn en kan je jezelf heiliger maken. Nou, forget it. Dat lukt nooit. Dus dan nodig je de Heilige Geest uit. Dus dat gaan we de komende weken doen. De ene week zal iets meer het accent op het een liggen. De andere keer weer op iets anders. Maar we gaan wel die kant op. We willen meer op Jezus lijken. En we willen hem daarmee meer bekend maken. Is dat een goed thema om avondmaal voor te vieren?